Goedemorgen allemaal in Groningen. Zo, leuk zeg om hier te zijn bij jullie. Mijn naam is Henk Stoorvogel, ik ben een broer van Mark en van Paul en van Joanne, die zit hier allemaal in de kerk. En ik vind het heel bijzonder om hier bij jullie te zijn, om hier vanochtend een moment het woord met jullie te mogen openen. En ik vind het bijzonder, de gemeente zoals die hier is, dat raakt mij echt. En op heel veel plekken in Nederland en ook in Zwolle waar ik woon. Ik ben daar getrouwd met Rut. We hebben 4 kinderen. Van 11, van 8, van 6 en van 0. En ik zeg de leeftijden er altijd bij, want dan vergeet ik het zelf niet. Dan heb ik steeds weer een trigger. Zo oud zijn ze. Maar 4 kinderen, we wonen in Zwolle. En overal waar ik kom, waar het gaat over gemeente. En als mensen dan op zoek zijn naar een mooi voorbeeld van een gemeente, dan vertel ik dan ook over de VBG. Want ik vind het zo fantastisch hoe jullie hier gemeente zijn, om meerdere redenen. Niet alleen omdat jullie de beste jongerenpastor hebben van Nederland. En dat vind ik echt. Dat is een fantastische Mark. Ja, ik heb al een paar keer geprobeerd om hem weg te kapen bij jullie, maar het is me nooit gelukt. Hij zegt steeds, dit is mijn plek en het is ook zo. En hij doet het hier fantastisch. Maar fantastisch jongerenwerk, maar ook zo missionair als jullie zijn in de wijken hier om de gemeente heen. Als ik denk aan jullie mooie sportbediening, als ik denk aan jullie evangelisatiewerk. Maar ook hoe jullie bidden. Ik ken eigenlijk geen andere kerk in Nederland die zoveel bidt als jullie. En dat vind ik zo fantastisch om te zien hoe jullie je uitstrekken naar de Heer. En hoe God die zo'n geweldige beweging geeft. En God die zegent dat ook. Hè? Dat kun je ook zien, zo ontzettend veel mensen als er zijn. En in Zwolle, waar ik woon en werk ook in de gemeente, en dat is nog een beetje zo'n uitloper van de Bijbelbelt. En daar is het veel natuurlijker als kerken groeien dan wanneer dat hier gebeurt in Groningen, wat toch een gebied is wat veel meer ontkerkelijkt is. En van oudsher, hè, nog een beetje dat rode Groningen, maar hier tegen alles in groeit die gemeente hier zo fantastisch mooi. En ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met jullie hart voor gebed. En ook vertel ik dan over Theo. Mijn goede vriend, maar ook fantastische voorganger die jullie hebben. En ja, met zo'n mooi team wat jullie hier hebben, dat kan ook haast niet anders dan dat het hier geweldig gaat in de gemeente. En ik vind het een heel groot voorrecht om hier vanochtend dan het woord te mogen delen. En jullie zijn bezig in een reis, in het ritme van de rabbi. En we leven naar Pasen toe. En deze week opent zich dat thema ook van het lijden. En daar wil ik bij jullie bij stilstaan. En als je de Bijbel bij je hebt, ik wil 2 stukjes lezen uit de Bijbel. 1 uit Jesaja 64 en een stukje uit Marcus 1. Over dat thema van het lijden vanuit het perspectief in het ritme van de rabbi achter Jezus aan, ook in zijn lijden. In Jesaja 64... En ik heb een oude vertaling meegenomen, want ik vind eigenlijk die oude profetie, die klinkt gewoon het mooist vanuit zo'n oude vertaling. Echt zo'n mooie profetenvertaling. Dit is de hele oude MBG. Jesaja 64, daar zegt de Bijbel, och, dat gij de hemel scheurdet, dat gij nederdaaldet, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden, zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur water doet overkoken, om uw tegenstanders uw naam te doen kennen, zodat de volken voor uw aangezicht sidderen. Dat gij geduchte daden verricht, die wij niet verwachten. Dat gij nederdaaldet, zodat de bergen voor uw aangezicht wankelden. Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord, noch vernomen. Geen oog heeft gezien een God buiten u, die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. Gij komt hem tegemoet, die met vreugde gerechtigheid doet, hun die op uw wegen aan u denken. Zie, gij zijt toornig geweest, omdat wij zondigden. In die toestand verkeerden wij lange tijd. En zouden wij dan verlost worden? Wij zijn alle geworden als een onreine, al onze ongerechtigheden als een bezoedeld kleed. Wij vielen allen af als het loof, en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind. Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan u vast te houden. Want gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht van onze ongerechtigheden prijsgegeven. En dan het Marcus 1. vier versen, vijf versen, Marcus 1 vers 9 tot en met vers 13. En daar zegt de Bijbel: en het geschiedde in die dagen dat Jezus Nazareth in Galilea verliet en zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. En terstond, toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich nederdalen. En een stem kwam uit de hemelen: gij zijt mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. En terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn. En hij werd in de woestijn 40 dagen verzocht door de Satan, en hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden hem. Zo'n beknopt bijbelgedeelte uit Marcus, de doop van Jezus in de Jordaan, zijn verzoeking in de woestijn. En misschien heb je er al heel wat preken in je leven over gehoord. Misschien ben je voor het eerst in een kerk of voor het eerst in deze kerk en is het nieuw voor je. Maar een klein bijbelgedeelte, maar zo monumentaal. En de schrijver Marcus die heeft ons ook willen laten zien. Dit is niet zomaar eventjes een verhaal, maar dit is echt van de grote orde. Wat hier gebeurt, dat moet je echt goed meemaken. En dat wil hij ook duidelijk maken met die eerste woorden al. En het geschiedde in die dagen. Dat is een beetje van die plechtige taal. En Marcus gebruikt die taal alleen als hij wil laten zien: hier is echt iets heel bijzonders aan de hand. En het geschiedde in die dagen. En dat we dan zomaar in een paar versen de drie-eenheid tegenkomen. En dat gebeurt ook bijna nooit in de Bijbel. Dat je daar Vader, Zoon en Geest bij elkaar treft. Maar wel hier. Daar is de Zoon die zich laat dopen. Er is de Geest die op hem neerdaalt. Er is de Vader die woorden van liefde over de Zoon uitspreekt. Vader, Zoon en Geest. Maar ook wil Marcus ons hier laten zien met zijn woordgebruik: dit is niet zomaar iets wat hier gebeurt, maar dit is vervulling van profetie. Wij hebben gelezen uit Jesaja 64... dat gij de hemel zou openscheuren. En wat had het volk Israël daar jarenlang naar verwacht? Wat hadden ze daarom gebeden? Wat hadden ze daarop gewacht? En eindelijk, na zo'n 400 jaar, is daar het moment dat daar de hemel, schrijft Marcus hier, openscheurt. Jezus liet zich dopen en de hemel scheurt open, eindelijk. Hier is vervulling van profetie. En Marcus wil ons laten zien: dit is niet zomaar een mooi verhaal, maar dit is monumentaal. En ik wil proberen om dat monumentale van het Bijbelgedeelte iets naar voren te halen hier deze ochtend. En waarom is het Bijbelgedeelte zo groot? Nou, misschien is het wel het allergrootst, omdat dit het moment is waarop Jezus tevoorschijn komt. De kerk heeft daar zo'n groot woord voor: epifanie. De verschijning. En Marcus, bij Marcus vind je niks over kerst. Vind je niks over herdertjes of over wijzen of over al die mooie verhalen van kerst. Hij begint gelijk bij datgene waar het voor hem echt om gaat. En hij moet iets vertellen over Johannes de Doper. Maar dan komt hij hier: en het geschiedde en Jezus verscheen. Daar was hij. 30 jaar was hij op aarde geweest en nu verscheen hij. Na Jesaja 400 jaar hebben zich afgespeeld, maar hier verschijnt hij. Na het begin van de schepping, waar ook Vader, Zoon en Geest bij elkaar waren, eindelijk na al die millennia, en hier verschijnt Jezus. De grote verschijning van Jezus. En hoe wordt het verschijnen van Jezus gekleurd? Het eerste wat de Bijbel zegt over Jezus: en Jezus verliet daar het bergland van Nazareth en hij daalde daaraf naar de vallei van de Jordaan om zich te laten onderdompelen. En als wij dan spreken over het thema van het lijden, en als wij dan spreken over het treden in het voetspoor van Jezus, naar het grote woord van Petrus: treed dan in het voetspoor van hem, van Christus, die voor u geleden heeft. Dan is er vanaf het begin van het optreden van Jezus, ligt daar een gloed van lijden over zijn leven, over zijn spreken, over zijn handelen. Wij kunnen niet over Jezus nadenken of spreken zonder dat het ook gaat over lijden. Want het eerste wat aan Jezus opviel, hij verscheen en hij daalde af. Vanuit de bergen naar de vallei. En hij liet zich onderdompelen. Ik vind het zo groot om daarover na te denken. Dat daar het moment is geweest dat Jezus, die daar al die jaren in zijn timmerwerkplaats heeft gewerkt, dat hij daar op een gegeven moment zijn schort aan de wilgen heeft gehangen, dat hij daar zijn beitel en zijn hamer heeft neergelegd, dat hij daar de deur van zijn werkplaatsje op slot heeft gedaan en heeft gezegd, dit was het dan. Dit was dit deel van mijn leven en nu zal ik tevoorschijn komen. En nu zal ik gaan doen waarvoor ik gemaakt ben, waarvoor ik in de wieg gelegd ben. En hij daalde af en hij liet zich onderdompelen. Nou, dat mensen zich in de tijd van Jezus lieten dopen, dat was schokkend. En dat Jezus zich liet dopen, dat was volkomen ongehoord. Wij zijn hier nog een echte baptistenkerk en dat is mooi. Hè? Dan hou je die volwassen doop, die staat hier hoog in het vaandel en dat vieren wij. Maar in de tijd van Jezus was de doop, dat was echt iets schokkends. Joden lieten zich in principe niet dopen. En het was Johannes de Doper die een totaal nieuwe, eenmalige doop introduceerde, die de Joden alleen kenden van heidenen die wilden overstappen tot het Jodendom. Dat noemden zij de proselietendoop. En als je dan als ongelovige, van God afgescheiden heiden bij het Jodendom wilde komen en de God van de Joden wilde volgen, dan kon dat door dat doopritueel. En dan liet je zien, ik wil helemaal stoppen met mijn oude leven. Dat zweer ik als het ware af. En ik ga onder en ik kom boven in een nieuw leven. Ik laat me schoon wassen van al mijn onreinheid, van al mijn zonden. En ik sta op en vanaf nu, vanuit deze doop, mag ik dan met de Joden gaan meedoen. En Johannes de Doper, hij preekt hierover. En hij zei eigenlijk tegen de mensen, tegen al die Joden die er trots op waren dat ze Jood mochten zijn, zei hij, jullie hebben geleefd als een stelletje heidenen. Jullie zijn niet beter dan een stelletje heidenen. En wat jullie nodig hebben is die doop, net zoals de proselieten ook gedoopt moeten worden, om nog iets met God te kunnen doen. Jullie hebben de doop nodig. En dat was schokkend. Maar massaal werden de mensen geraakt door zijn prediking en ze lieten zich dopen. Jesaja die sprak over die zonde in de teksten die wij lazen in Jesaja 64 over zonde die je rood kleurt van onreinheid. Zonde die je zwart maakt van al het slechte en waar je van verlost moet worden. En Johannes de Doper die riep, laat je toch dopen. Sta op in dat nieuwe leven. En Jezus, hij daalde af vanuit het bergland, daar tot in die vallei van de Jordaan. En hij liet zich onderdompelen. Nou, op dat moment was er op de hele wereld geen smeriger stukje water te vinden dan dat doopwater van de Jordaan. Dat water waarin zoveel duizenden mensen hun zonde hadden laten afwassen. Water dat zwart was van de zonde. Water dat rood was van alle onreinheid. En Jezus volkomen rein en zuiver zonder zonde. Hij liet zich daarin onderdompelen. En dat beeld dat ontroert mij. Dat Jezus daar verscheen en waarschijnlijk dat niemand nog echt door had wie die was. En dat Jezus daar ergens achteraan sloot in de rij. En dat hij keurig wachtte op zijn beurt. Het woord van de waarheid, wachtend op zijn moment om gedoopt te worden. En daar het moment dat hij daar bij Johannes de Doper komt en zich laat onderdompelen, de hoogheilige, die zich laat dopen als een heiden. En soms zeggen wij, ja, Jezus heeft ons hier een voorbeeld gegeven dat wij mogen navolgen. Maar misschien is het wel veel meer dat Jezus ons voorbeeld heeft nagevolgd. En dat hij in ons voetspoor hier is getreden. En dat hij zei, ik ga onder in jullie doodsrivier. Ik ga deel uitmaken van jullie lijden. En het eerste wat Jezus deed, was afdalen en ondergaan. En daarmee werd het eerste wat Jezus deed niet zoveel anders dan het laatste wat Jezus deed. In Lucas 12, vers 50, daar zegt Jezus, oh, ik moet nog een keer gedoopt worden met een doop. En hoe beklemt het mij totdat het is volbracht. En toen had hij het over het kruis. Over zijn sterven aan het kruis, wat niet zo veel lang daarna zou gebeuren. En ergens was dat van dezelfde orde als wat hier gebeurde. Dat klein worden, dat één worden met onze lijden, dat je overgeven aan de dood. En daar begon het mee, vanaf het begin, die gloed van het lijden over het leven van Jezus. En als wij hier zo bij elkaar zijn vanochtend, dan hebben velen van ons zo'n timmerwerkplaats in Nazareth. Dan hebben velen van ons zo'n plekje ergens hoog en droog. En dat is onze wereld. En daar doen wij waar we goed in zijn. En daar ontvangen wij onze complimenten. Daar kunnen wij het leven mooi aan. En daar klopt onze wereld. Daar hebben we perfect uitgetekend. Zo, hier hoort de hamer. Daar hoort de schroevendraaier. Daar de Bijbel. Daar is onze orde. Daar klopt alles. En daar kunnen wij makkelijk overleven in onze eigen modus. Dat is die timmerwerkplaats in het bergland van Nazareth. En als het gaat om het volgen van Jezus, dan komt de Heilige Geest hier vanochtend bij ons, bij elke christen die Jezus wil volgen. Met die vraag, ben jij bereid om jouw timmerwerkplaats in Nazareth te verlaten en af te dalen? Af te dalen naar die oevers van de Jordaan en je daar onder te dompelen. Om daar onder te gaan in een wereld die de jouwe niet is. Om daar één te worden met mensen die je zelf niet uitgekozen zou hebben. Waar je er komt in dat chaotische en dat niet oplosbare en dat overweldigende van het lijden en de strijd en de donkerheid van het leven van mensen die hun leven niet op orde hebben. Ben je bereid Jezus te volgen, af te dalen van die bergen uit Nazareth en onder te gaan in die doodsrivier de Jordaan? En daardoor dat water heen te waden en daar te strijden en te lijden met andere mensen die lijden. Omdat je Jezus wil volgen. En Jezus, hij verliet zijn timmerwerkplaats in Nazareth. Hij dompelde zich onder in de Jordaan. En toen gebeurden daar wonderen. De Bijbel schrijft, en toen scheurde de hemel open. Wanneer wij Jezus gaan volgen naar het chaotische van het leven en het strijdtoneel van het leven. Wanneer wij één gaan worden met de mensen die lijden. Als er mensen in je omgeving zijn met ziekte of met nood. Of misschien ligt je huwelijk bijna een stuk. Of weet je niet meer hoe je kinderen te bereiken. Het kan op zoveel terreinen liggen. Dichtbij of ver weg. En je neiging kan zijn, weet je wat, laat het maar gebeuren, ik trek me terug in mijn timmerwerkplaatsje. En ik bid wel vanaf hier. En ik geef wel wijze raad vanaf hier. Maar wanneer wij ons overgeven daar in die rivier aan dat lijden. Het is op die momenten dat de hemel zich open scheurt. En dat de Heilige Geest neerdaalt. En dat de Heilige Geest op Jezus neerdaalde, dat was niet nieuw. Want die Heilige Geest die was al bij Jezus vanaf jongs af aan. En hij groeide op onder de leiding van de Geest. En hij groeide in wijsheid en in statuur. En de Geest was al bij hem. Maar wanneer wij tevoorschijn komen en afdalen en onderdompelen in het lijden van andere mensen, op die momenten komt de Heilige Geest met zoveel nieuwe kracht over. Komt daar zoveel nieuwe zalving. En misschien denk je dat jij al Heilige Geest hebt en dat kan goed waar zijn. Maar het kan maar zo zijn dat Gods Geest nog zoveel meer voor je heeft dat pas openbaar wordt. Wanneer jij bereid bent om af te dalen. En te leven onder die gloed van het lijden van Jezus hier op aarde. En Jezus, hij ontving geest. En dan is daar God de Vader die over hem spreekt. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik mijn welbehagen. En het zijn woorden van de grootste schoonheid. Jij bent mijn geliefde. En je zou kunnen zeggen, Jezus was de geliefde van de Vader nog voordat hij ook maar iets had gedaan. Voor zijn eerste wonder, voor zijn eerste preek, voordat hij ook nog maar iets had gepresteerd, was er al het stempel van de geliefde van de Vader over hem. En zo is ook waar over ons, dat Gods liefde voor jou niet afhangt van datgene wat jij presteert of datgene wat jij kunt. God houdt van jou voor al het andere. Maar tegelijkertijd zouden wij kunnen zeggen, dit stempel van de geliefde van de Vader over Jezus komt na dat hij is afgedaald. Na dat hij is ondergedompeld in de Jordaan en zich heeft overgegeven aan het lijden van de wereld. Waarmee hij zei, ik wil zonde worden voor een zondige wereld. Ik laat mij onderdompelen. En vanaf dat eerste moment was het al zo. En omdat God ergens zag, Jezus, omdat jij hiermee begint, omdat jij bereid bent om te leven onder die gloed van het lijden, daarom ben jij mijn geliefde. Soms kunnen wij het geliefd zijn door God ook een beetje goedkoop maken. En misschien als je preken hebt gehoord over de liefde van God, dan kun je zinnen gehoord hebben als God houdt van jou en niets van wat jij doet kan ervoor zorgen dat hij meer van jou zou houden. Of niets van wat jij doet zal ervoor kunnen zorgen dat hij minder van jou zou houden. Want God houdt van jou. En dat is waar. Maar het is ook een feit dat deze uiting van de liefde van de Vader over Jezus komt nadat hij is afgedaald. Nadat hij is ondergegaan. En ik geloof dat jij een hele nieuwe dimensie van Gods liefde voor jou kunt gaan ervaren. Wanneer je bereid bent om af te dalen met Jezus. Uit je timmerwerkplaatsje naar beneden. Naar de mensen die lijden. Onderdompelen in een wereld die de jouwe niet is. En daar volgt de openbaring van de liefde van de Vader. En het is zelfs in die zin van God. Jij bent mijn zoon, in jou heb ik mijn welbehagen. Dat die gloed van het lijden over Jezus wordt uitgesproken. Want dat zinnetje de zoon, dat wijst terug op Psalm 2. Die grote messiaanse psalm met profetie over Jezus. Dit is de zoon. En dan gaat het over het koningschap van Jezus. En het laatste deel van het zinnetje, in jou heb ik mijn welbehagen. Dat is een citaat uit Jesaja 42. En dat is de opening van al die profetieën van de lijdende knecht. Dus eigenlijk hier aan het begin van het optreden van Jezus, bij het allereerste, is daar de hemel die zegt, Jezus koning en knecht. Jezus de leider, maar ook de leidende. Jezus de soevereine en Jezus de nederige. Dat zit daar allemaal hier in dat eerste zinnetje van de Vader. Dit is mijn zoon, de geliefde. In jou heb ik mijn welbehagen. En het gaat nog dieper. Je zou zeggen, Jezus is afgedaald. Hij is ondergedompeld. God heeft hem bestempeld als de lijdende knecht. Is het dan nog niet voldoende? Maar God gaat nog verder. Want het zinnetje daarna, daar zegt de Bijbel in vers 12 van Marcus 1. En terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn. En dat is geen fijne zin. Daarin zit iets onvrijwilligs. Daarin zit iets van gedwongen zijn. We hebben het tegenwoordig in Nederland veel over vluchtelingen. En eigenlijk het beeld is precies dit van de uitzetting van de vluchteling. Degene die hier geen verblijfsvergunning krijgt, die worden op een gegeven moment door de marechaussee op het vliegtuig gezet. En gaat terug naar zijn land en heeft daar geen keus meer in. En dat is wat hier gebeurt. De geest die pakt Jezus. Ondergegaan in dat zondewater van de Jordaan. Druipend van dat zondewater. En de geest die pakt hem. En die zegt, oké, en nu zetten wij jou uit. In de woestijn met jou. Of je wilt of niet. En het beeld waar de Bijbel hierop teruggrijpt, is een beeld uit Leviticus 16. Dat elk jaar weer terugkwam op de grote verzoendag. Waar dan een bok werd genomen. En waar de hoge priester kwam bij de bok. En ik zal het voorlezen uit Leviticus 16 vers 21. En op dat moment zal Aaron zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen. En over hem al de ongerechtigheden van de Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden belijden. En hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand die daarvoor gereed staat naar de woestijn laten brengen. Dat is wat hier gebeurt. Jezus, vanaf het begin van zijn verschijning, beladen met onze zonden. Met al onze smerigheid en ellende. Al onze gebrokenheid. En God zegt als eerste tegen zijn zoon. En ik stuur je uit als die vervloekte bok naar de woestijn. Weg met jou. En vanaf het begin ligt daar die gloed van het lijden. Over het leven van Jezus. En Jezus belandt daar in de woestijn. En Marcus, hij zegt het maar heel beknopt, want het is eigenlijk te groot om er veel over te zeggen. Maar 40 dagen lang werd Jezus daar verzocht door de duivel. En 40 dagen, dat is vooral eindeloos lang. 40 dagen lang verzocht door de duivel. En de verzoeking die de duivel bij Jezus steeds weer uitprobeerde, was dezelfde verzoeking waar velen van ons ook mee te maken hebben. Het is de verzoeking van de eindeloze mogelijkheden. De verzoeking van de gouden kansen. Wanneer de duivel bij Jezus komt, als je wilt, dan kun je toch van deze stenen brood maken. Als je wilt, dan kun je toch naar beneden springen en je zult blijven leven. Als je wilt, dan kunnen alle koninkrijken van de aarde jou aanbidden. Als je wilt, dan kan alles. En hoe vaak komt die zin in verschillende vormen niet onze richting ingezeild? Die fluistering van de eindeloze mogelijkheden en de gouden kans. Als je wilt, dan kan alles. En zo vaak denken we, oh ja, daar ga ik achter. En daar, overal achteraan. En we vergeten te wandelen als een geliefde. Die bereid is om mee te lijden met zijn medemens. Velen van ons zijn iets te druk. En ik geloof dat de diepe oorzaak voor onze drukte uiteindelijk schuilt in één van twee oorzaken. Of we zijn te lui. Of we zijn te ijdel. Drukte komt door luiheid of door ijdelheid. Luiheid, daarin vooral mentale luiheid. Dat wij toestaan dat andere mensen over onze grenzen heen gaan en onze agenda voor ons bepalen. En door onze mentale luiheid worden wij te druk. Of onze ijdelheid, dat gevoel dat wij belangrijk gevonden moeten worden. En dat anderen toch moeten kunnen zien wat wij allemaal in onze mars hebben. En daarom doen we maar te veel. En hier nog een beetje en daar een beetje. Maar uiteindelijk gedreven door onze ijdelheid. En we trappen in die valkuil. Waar Jezus weerstand tegen wist te bieden hier in de woestijn. Om steeds weer mee te gaan in die verleiding van de eindeloze mogelijkheden. 40 dagen lang werd hij verzocht. En dan is daar het moment dat de Bijbel schrijft. En dat is ook weer zo'n grote zin. Hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En zo eindigt Marcus dit monumentale stukje met Jezus, die in staat is om weerstand te bieden tegen de duivel. Jezus, aan wie alle onderdelen van de schepping, ja zelfs de wilde dieren, onderworpen zijn. Jezus, gediend door de engelen. En is daar het laatste beeld zo vanuit dit Bijbelgedeelte. Jezus de koning. Jezus de heerser over de kosmos. Heerser over hemel en aarde. Maar vanaf het begin van zijn leven lag daar die gloed van het lijden over hem. Afdalend. Zich onderdompelend. In ons vuil. uitgesproken over hem. Jij bent de knecht, uitgezet naar de woestijn. En ik wil graag een moment nemen om daarvoor te gaan bidden. En ik wil daarin twee uitnodigingen doen. En de eerste uitnodiging die ik graag wil doen. Ik geloof dat hier mensen zijn in deze ruimte. En jij bevindt je in je timmerwerkplaats in Nazareth. Daar waar jouw leventje klopt. Daar waar alles is zoals het hoort. En waar jij zelf baas kunt blijven en zelf in charge kan blijven van je leven. En vanochtend komt de Heere God bij jou. En hij roept je op om jouw timmerwerkplaats in Nazareth te verlaten. Die deur te sluiten. En af te dalen naar de Jordaanvallei. En je daar onder te dompelen in het leed en het lijden van andere mensen. Daar misschien wel tegen de stroom in te waden. Daar besmeurd te raken door de chaos en de pijn van het leven van andere mensen. En misschien is dat voor jou, en dan gaan we zo meteen voor bidden. Ik zal tijdens het gebed die uitnodiging doen. Als dat voor jou is, dan mag je gaan staan en dan wil ik heel graag voor je bidden. Dat de Heer jou de kracht zal geven om jouw timmerwerkplaats te verlaten en af te dalen naar de Jordaan. En de tweede uitnodiging die ik wil doen, en ik geloof dat het ook voor een heel aantal mensen hier geldt. Dat zijn de mensen die weten wat het is om af te dalen naar die Jordaanvallei. En je weet wat het is om daar te waden door die doodsrivier de Jordaan. Je weet wat het is om besmeurd te raken met het vuil van andere mensen. En mee te vechten in een strijd die niet de jouw is. Omdat jij je hebt ondergedompeld in een wereld die jij zelf niet gekozen hebt. Maar omdat je Jezus volgt, ben je daar in die Jordaanvallei heen. En je bent bereid om daarin door te gaan. Maar het is soms ook wel zwaar. Het is soms best zwaar om Jezus te volgen in zijn lijden. Het is soms best zwaar om Jezus te blijven volgen tegen die stroming van de Jordaan. En je daarin onder te laten dompelen. En wat je nodig hebt is de kracht van de Heilige Geest. Wat hier gebeurt, dat die hemel boven je open scheurt. Dat daar geest op je neerdaalt. Nieuwe geest. Nieuwe kracht. Dat daar de Vader is die zijn woorden van liefde over je uitspreekt. Zodat jij van hier kan gaan. Met die nieuwe zielskracht om Jezus te blijven volgen in zijn lijden. En dan wil ik ook heel graag voor jou bidden. En als dat voor jou is tijdens het gebed, ik zal het wel aangeven, dan mag je ook gaan staan. En dat staan is vooral een uiting naar de Heer, Heer Jezus, hier ben ik. Ik heb u nodig. En vanuit het gebed gaan we dan ook samen zingen Psalm 13. Die psalm waar wordt uitgesproken, hoe lang nog, o Heer? Ik sta hier in deze Jordaan. En hoe lang zal mijn lijden nog voortduren? Hoe lang zal mijn strijd nog aanhouden? Maar dan zingt daar het refrein van de psalmist. Maar ik zal wachten op u. Ik blijf hier staan, hier in deze rivier. Totdat u mij zegent met nieuwe kracht. Ik vertrouw op u. Dat gaan we dan samen zingen. Zullen we samen bidden. Heer Jezus, over 2 weken is het Goede Vrijdag. En staan we stil bij dat allergrootste moment dat u uw leven gaf aan het kruis. En vanochtend hebben we gezien dat vanaf uw allereerste verschijning onder de mensen, uw leven al in het teken stond van het kruis. Het allereerste wat u deed was afdalen. Ondergaan. Uitgestoten worden. En strijd leveren in de woestijn. En Heer, u weet hoe er in ons zo'n sterke drang is naar comfort en genot. En een leven dat op rolletjes loopt. Maar als wij zo een paar maanden bezig zijn om serieus u te volgen in uw ritme, dan roept u ons vanochtend op om u ook te volgen in uw lijden en af te dalen, onder te gaan, bereid te zijn om uitgezonden te worden naar de woestijn en daar strijd te leveren. En Heere, er zijn die mensen onder ons. En tot nu toe zit jij in je timmerwerkplaats in Nazareth. Daar waar je leventje klopt. Daar waar je jezelf staande kunt houden. Maar vanochtend is hier de Heere God die jou oproept om jouw timmerwerkplaats te verlaten en hem te volgen in de afdaling naar de Jordaan. En daaronder te gaan, in de zonde en de strijd van andere mensen, daarin mee te bewegen. Jezelf daar te geven. En als je weet dat dat voor jou is, dat de Heilige Geest jou vanochtend oproept om je timmerwerkplaats te verlaten. En Jezus te volgen naar de Jordaanvallei, dan wil ik heel graag voor je bidden. En ik wil je vragen om jouw keuze te markeren door te gaan staan. Dan ga ik zometeen voor je bidden. Als jij zegt, niet langer in de timmerwerkplaats. Niet langer zal ik kiezen voor mijn comfort. Niet langer leven op mijn eigen voorwaarden. Ik zal Jezus volgen richting Jordaanvallei. Wil je dan gaan staan? Misschien is jouw Jordaanvallei dichtbij. Is er een partner of zijn er kinderen die jouw hulp nodig hebben? En je hebt jezelf van hen afgesloten. Je hebt jezelf opgesloten in je timmerwerkplaats. En je hebt hun lijden aan jou voorbij laten gaan. Maar vanochtend roept de Heer je op. Niet langer. Afgelopen ermee. Ik wil dat je tevoorschijn komt en je onderdompelt. In de realiteit van hun strijd. En dat je daarin gaat meebewegen. Is het voor jou, kon er maar bij staan. En de tweede uitnodiging die ik wil doen, ik ga zo meteen voor jullie bidden. De tweede uitnodiging die ik wil doen, is voor diegenen onder ons die weten wat het is om strijd te leveren daar in de Jordaanvallei. En je weet wat het is om je onder te dompelen in het lijden van andere mensen. Je weet wat het is om die eenzame strijd te voeren in de woestijn. En Jezus te volgen in zijn lijden. En je wilt er ook mee doorgaan. Maar het is soms wel zwaar. Het duurt soms wel lang. En je hebt bemoediging nodig vanuit de hemel. Nieuwe kracht. Een nieuwe zalving. Nieuwe woorden van liefde. Dan wil ik heel graag voor je gaan bidden. Zou je dan willen gaan staan? Vader in de hemel, zo bid ik voor die mannen en die vrouwen, die jongeren, die vanochtend hun timmerwerkplaats willen verlaten. De deur ervan op slot doen. En zeggen, ik geef me over. Ik zal afdalen. O Heer, ik bid dat u deze persoon op dit moment zegen met uw kracht. Met uw moed. Om steeds dieper te gaan. Om steeds verder te gaan. Ik bid dat je de genade zult hebben om je onder te dompelen in het lijden van andere mensen. Om je te vereenzelvigen met de nood van een wereld die je misschien tot nu toe wel helemaal niet kende. Maar dat je daar Jezus zult volgen. Wees gezegend in jouw volgen van Jezus in zijn lijden. En Heer, zo bid ik voor al die mannen en vrouwen hier die hier staan. En die zeggen, ik weet wat het is om Jezus te volgen door de Jordaanvallei, maar ik heb nieuwe bemoediging nodig. Heere God, wilt u op dit moment de hemel over hen openen. En de hemel scheurde open. En de geest daalde neer als een duif. En ik zegen je met nieuwe kracht van de geest. Met nieuwe volheid. Met nieuwe zalving. En ik zegen je met de woorden van de Vader. Geliefde. Mijn geliefde dochter, mijn geliefde zoon, ik hou van jou. Ik vind mijn welbehagen in jou wanneer jij daar blijft staan in die rivier. Je bent goed bezig. Het is precies het goede wat je doet, maar hou maar vol, mijn kind. Er is geen stap die jij zet die ik niet voor jou heb gemaakt. Ook in de rivier volg je mijn voetspoor. Ook in de woestijn ga je achter mij aan. Wees erin gezegend. Ik wil de rest van de gemeente ook uitnodigen om erbij te komen staan. En dan zingen we samen dat lied. Hoe lang, o Heer?
Hoe lang, o Heer, vergeet u mij nog? Hoe lang, o Heer, verbergt u zich voor mij? Hoe lang, o wordt mijn denken nog verward, er heerst verdriet in mijn moe gestreden hart. Zie mij staan.